Nou, goedenavond. Ik ben een nieuw gezicht voor jullie waarschijnlijk. Normaal staat hier Maarten van Middelkoop. Die was de voorzitter van het LCA Jeugdcontact Zuidwest. En die is gestopt vanwege zijn werk. Hij kon niet altijd op zaterdagavond hier aanwezig zijn, omdat hij tegenwoordig bij Woord en Daad werkt en dan nogal eens op reis moet. Dus daarom ben ik gevraagd. Ik ben voorzitter van de jeugdvereniging van de Bethelkerk in Sliedrecht. En nu ook voorzitter dan van het Jeugdcontact Zuidwest. Welkom dominee Joppe. Fijn dat u in ons midden bent. Het LCA werkt tegenwoordig ook veel samen met Vormt en Stelt de Kerk. En het is ook mooi dat we dat op deze manier kunnen doen. We gaan zingen Psalm 25 vers 2 en 6. Welkom ook. Er komt er nog een aan, zei hij. Ik weet niet of dat gelijk is, maar we wachten maar eventjes. Omdat het niet zo'n grote groep is, willen we vanavond een groepjesbespreking doen, gewoon na de pauze. Dus straks zal dominee Job zijn inleiding houden en dan hebben we een korte pauze en dan doen we daarna een groepjesbespreking. En dan kun je ook je vraag stellen die je zou willen stellen en eventueel nog in de plenaire bespreking terugkoppelen. En dan is het daarna nog ruimte om elkaar te ontmoeten en wat te drinken en te eten. Ik weet niet of er inmiddels al iemand aankomt. Ja? Welkom. Willen we gaan bidden? Heilige God, onveranderlijke God, we komen tot u om u een zegen te vragen over deze avond, Heren. Heren, we willen u daarbij danken voor dat we met elkaar zijn. Dat we met elkaar hier bij elkaar gekomen zijn. Omdat u het bent. En omdat we over uw woord gaan nadenken. Uw woord wat u gegeven heeft. Om voor ons als leidraad te zijn, Heren. En dat is al op zich een wonder. Heren, er zijn zoveel mensen die dat woord niet hebben. En die het graag zouden willen hebben. Wilt u met die mensen zijn? Heren, en wij mogen eruit lezen en wilt u ons ook leren lezen? Wilt u dan ook met de dominee zijn die dat ons daar een handreiking voor gaat geven? En verdieping. Heren, en wilt u zo ons ook leren, zodat wij leren wie wij zijn, Heren? Zodat wij, als wij in de spiegel staan van uw woord, leren wie u bent, maar ook wie wij zijn. En daardoor bekeerd worden, Heren. Vergeef dan alles wat verkeerd is en leer ons eerlijk te worden voor u. Geef ons concentratie voor deze avond en dat we ook in de groepjesbesprekingen erbij zijn, dat we met ons hoofd erbij zijn, wilt u ons dat geven? Heren, en wilt u zo deze avond met ons allemaal zijn, om Jezus wil. Amen. Nou, voordat we zeg maar, het thema van deze avond is, kijk eens wat vaker in de spiegel. En voordat we daarover gaan beginnen, even een kleine peiling. Hoeveel keer per dag lezen jullie in de Bijbel? Als je één keer per dag in de Bijbel leest, persoonlijk, dus niet aan tafel, mag je je vinger opsteken. Eén keer. Eén keer per dag persoonlijk in de Bijbel lezen, dat doet niet iedereen. Ja, wie leest één keer per dag persoonlijk in de Bijbel? Steek je vinger op als je één keer per dag persoonlijk in de Bijbel leest. Twee keer. Wie ontbijt er 's morgens? Steek je vinger op. Nou, dat doet iedereen waar. Wie eet er sowieso 4 boterhammen op een dag? Wie doet er persoonlijke Bijbelstudie? 2 keer per week? Ja? Mooi. Ja, het maakt niet uit hoor, het gaat hier niet over wat goed of fout is, maar wel even om te bedenken van de Heere zelf is het levende brood. En als wij beseffen van we hebben elke dag eten nodig en dat kunnen jullie wel beamen gezien de vingers, dan is het ook net zo belangrijk om elke dag Bijbel te lezen. Ik lees even een stukje uit Psalm 119, vers 9 tot 11, daar staat een klein stukje. Je kunt er even bij pakken. Daar staat: waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik verzoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Nou, even een klein stukje, maar wat daarin dus heel belangrijk is en wat je daarin ziet, is dat het ook het pad, je leven, dat je dat alleen zuiver kan houden door naar zijn woord te leven en door daardoor hem te leren kennen. Ik ga u het woord geven, dominee. Ik had het er net al over dat u met u dat u een boekje erover ook aan het schrijver bent. Misschien kunt u dat een beetje aanbevelen, of u heeft het al geschreven, het boekje over Jacobus. Ja?
Bedankt.
Microfoon.
Prima. Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond in jullie midden te zijn. Zoals gezegd hebben we als hersteld hervormde kerk verschillende contacten met de christelijk gereformeerde kerken. En dat is denk ik alleen maar goed. De jeugdbonden werken op vele terreinen samen. Zelf ben ik voornamelijk betrokken bij de zondagsscholenbond. En we werken nauw samen met de poot van het LCJ wat gaat over het zondagsschoolwerk. We hebben hetzelfde rooster. Dus dat is denk ik heel goed om zo diverse dingen samen te doen. Ja, er werd net wat gezegd over het boekje. Dat is een boekje over de Jacobusbrief. Momenteel is de banier gestart met een serie bijbelstudieboekjes over de brieven van Paulus. Momenteel zijn er 3 boekjes uit. Het is de serie Voor U Geschreven. De Efezebrief is uit, dominee Pieters. Dominee Visser heeft een boekje geschreven, K. Visser, over Filemon. En er is nog een ander boekje verschenen. Nou, ben ik even de titel van kwijt. Maar dat is ook, dat zijn mooie kleine boekjes, korte hoofdstukken. Speciaal ook geschreven voor jongeren. Om bijvoorbeeld aan het eind van de dag. Even mijn telefoon wegdoen. Speciaal geschreven voor jongeren om bijvoorbeeld aan het eind van de dag te lezen. Eerst een gedeelte uit Gods woord en daarna een uitleg daarover met wat vragen om over na te denken. Ik vind het altijd belangrijk om zulke boekjes te ontwikkelen, juist voor jullie. Om daar je winst mee te doen. Nou, het boekje over de Jacobusbrief komt denk ik in februari volgend jaar uit. Ik heb nog een ander boekje geschreven, dat gaat over vriendschap. Dat is best een aardig boekje. Dat is vorige week uitgekomen, maar ik mag niet te veel reclame maken. Maar ik heb een exemplaar in mijn koffer zitten. Goed, vanavond willen we samen nadenken over het persoonlijk Bijbel lezen. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie dat zelf doen. Ook om van te leren. We kunnen van elkaar een heleboel leren. En we zullen straks in de bespreking dat ook wel horen. Van hoe doe je dat nu? Misschien heb je zelf bepaalde tips voor anderen. Dat je zegt van dat vind ik heel belangrijk. Dat werkt bij mij heel erg goed. Ik mag daar veel van leren. Want het is ontzaggelijk belangrijk om persoonlijk ook met Gods woord bezig te zijn. Het thema van deze avond is: kijk eens wat vaker in de spiegel. En je snapt natuurlijk al waar dit thema vandaan komt. Dat is ontleend aan de reclameleus: kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. En met deze leus willen kappers hun klanten lokken. En dan gaat het in de spiegel van zo'n kapper om je uiterlijk. Met name je hoofd, de buitenkant. Een spiegel heb je thuis of sommige onderweg nodig om te kijken hoe je eruit ziet. Of alles nog wel goed zit, voornamelijk de dames, het haar, het gezicht, maar ook sommige mannen, sommige jongens kijken nogal vaak in de spiegel. Hoeveel minuten per dag, en je hoeft die vraag niet te beantwoorden, maar hoeveel minuten per dag kijken jullie persoonlijk in de spiegel? En dan bedoel ik de spiegel om te kijken hoe je eruit ziet als je naar je werk gaat of naar school gaat. Denk eens even over na. En hoeveel minuten kijk je dan in die andere spiegel? Waar het vanavond over gaat. De spiegel van Gods woord. Vanavond gaat het over de spiegel van de schrift. Hoe is het gesteld met ons dagelijks Bijbellezen? Ik zeg wel eens, wanneer we de wet aankondigen, de wetslezing, dat we gesteld worden voor de spiegel van Gods heilige wet. Je kent die uitdrukking misschien wel. De wet als een spiegel. Waar we iedere keer als we de wet horen, voorgesteld worden. In die spiegel zien we wat de Heere van ons vraagt, wat de Heere van ons eist. En tegelijkertijd ook wie wij zijn geweest. Dus het gaat om al Gods geboden. Maar niet alleen de wet is een spiegel. Gods gehele woord van Genesis tot Openbaring is een spiegel. En wat een voorrecht is het om een spiegel te hebben. Dat geldt sowieso als het gaat om je uiterlijk. Stel je voor dat er geen spiegels waren. Hoe zou je dan jezelf kunnen zien? Ja, van een foto of zo, maar op het moment een spiegel. Wat een voorrecht dat we de spiegel van Gods woord hebben. En we willen daar eigenlijk beginnen. We vinden het zo heel gewoon dat wij een Bijbel hebben. Of wellicht meerdere Bijbels. In verschillende talen. Ja, natuurlijk hebben we een Bijbel. Maar is dat wel zo gewoon? Als we teruggaan naar het begin. De schepping. De zondeval. Waar wij in Adam God de rug hebben toegekeerd. Dan is het een wonder dat God gesproken heeft. Dat God ons zijn woord heeft gegeven. Dat al die woorden die doorgegeven moesten worden, zijn vastgelegd in de Bijbel. De Bijbel is wel eens vergeleken met een brief die voor ons persoonlijk bestemd is. Een brief uit de hemel. Je kent die uitdrukking wel. En dat is een geweldig groot wonder. Dat de Heere nu door middel van zijn woord tot ons allen wil spreken. En ook dat we nog steeds een Bijbel hebben. Als je de geschiedenis nagaat, dan weet je dat er talloze pogingen zijn ondernomen om de Bijbel voorgoed te laten verdwijnen. Op allerlei wijze heeft de duivel het geprobeerd. En in bepaalde landen, daar is het hem nog steeds gelukt om die Bijbel, als het ware, tegen te houden. Miljoenen Bijbels zijn er in de loop van de eeuwen verbrand of op een andere manier vernietigd. Wat was het een jaar of 40 geleden moeilijk om bijvoorbeeld Bijbels in Rusland te brengen? Denk aan de Bijbelsmokkel. We mogen zeggen, tot op de dag van vandaag hebben we de Bijbel. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En wat is het dan daarbij een geweldig voorrecht dat wij een Bijbel hebben in onze eigen taal? Dat is ook niet vanzelfsprekend. Als je denkt aan bepaalde volkeren op deze wereld, het worden er steeds minder vanwege het Bijbelvertaalwerk. Maar er zijn er nog heel wat. Vorig jaar stond er nog een aantal in de krant en dat was best een behoorlijk aantal van talen, volkeren, die nog geen Bijbel hebben. Wat een voorrecht dat wij een Bijbel hebben in onze eigen taal en dat we die Bijbel ook kunnen lezen. Een geweldig groot voorrecht, maar tegelijkertijd ook een geweldig grote verantwoordelijkheid. Gisteravond op de belijdeniscatechisatie vroegen een paar catechisanten dominee, ja, hoe is dat nu met mensen die, ja, die geen Bijbel hebben? Die worden ook geoordeeld. Nou, je weet misschien wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2. Daar staat dat we God kunnen leren kennen door twee middelen. Door de natuur en door de schriftuur. De Bijbel. Gods schepping en zijn woord. En vanuit zijn woord kunnen we hem nog veel beter leren kennen. Kunnen we hem ook leren kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar of dat wij nu veel van de Bijbel weten, of niet zoveel, we zullen wat we ervan weten, daar zullen we naar geoordeeld worden. De vergelijking van de Bijbel, van de schrift met een spiegel, is niet zomaar bedacht. Nee, we komen dat ook tegen in de schrift zelf. En ik wil met jullie daarvan lezen in Jacobus 1, de versen 19 tot en met 27. Jacobus 1, de versen 19 tot en met 27. En dat is dan tegelijkertijd ook een leesoefening. Ik wil ook vanavond wat praktisch zijn, bepaalde tips aan jullie doorgeven. Als je een gedeelte leest, is het altijd belangrijk om vooraf te bidden. Ik hoop daar zo meteen nog meer over te zeggen. Nou, we hebben dat gedaan aan het begin van deze avond. Maar als je persoonlijk Gods woord opent, het gebed, of dat de Heere je hart, je ogen wil openen voor het woord, dat je het mag begrijpen, verstaan. En als je dat gedeelte leest, en dat hoeven niet lange stukken te lezen. Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, dominee, ik lees iedere avond één heel hoofdstuk. En toen vroeg ik, wat weet je er dan nog van? Ja, dat was niet zoveel. En veel belangrijker is om een wat korter stukje te lezen en dan te bedenken, wat wil de Heere uit dat gedeelte nu tot mij zeggen? Wat kan ik daaruit leren? We lezen samen Jacobus 1, de versen 19 tot en met 27. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders. Uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Als je zo hebt meegelezen of geluisterd, dan heb je wellicht wel gezien wat nu het belangrijkste vers is van dit gedeelte. Dat is altijd belangrijk als je bepaald gedeelte leest. Alles is natuurlijk belangrijk, hè? Er staat geen woord te veel in de Bijbel. De Heer heeft met alles zijn bedoeling. Maar als je voor jezelf een bepaald gedeelte leest, en ik vraag het ook wel eens aan jongeren, wat is nu het belangrijkste? Wat is nu de kern uit dit gedeelte? Wel, dat is in dit gedeelte vers 22. En zij daders des woords en niet alleen hoorders. Dat is eigenlijk ook de samenvatting van dit Bijbelboek, de brief van de apostel Jacobus. Het is een heel praktisch Bijbelboek. Misschien heb je wel eens gehoord dat een van onze reformatoren, Maarten Luther, niet zoveel met dit Bijbelboek op had. Hij heeft het wel genoemd een strooien brief. Niet meer waard dan om de kachel mee aan te maken. Nou, als je dat hoort, dan schrik je natuurlijk. Dan denk je, nou, die man is ook niet op zijn plek geweest toen hij dat zo zei. Maar waarom zei hij dat? Wel, Luther die had geleerd dat je door de werken niet zalig kon worden. Dat dacht hij eerst. En hij had er van alles aan gedaan. Totdat de Heere hem leerde dat hij alleen door het geloof uit genade behouden kon worden. En toen las hij de Jacobusbrief. Toon mij uw geloof uit uw werken. Werken? Nee, zei Luther. De rechtvaardige zal alleen door het geloof leven. Alleen hij heeft niet goed begrepen. Later is hij daar wel wat op teruggekomen. Hij heeft niet goed begrepen waarom Jacobus deze brief geschreven heeft. Hij heeft deze brief geschreven aan de Joden, de 12 stammen in de verstrooiing. En die 12 stammen die zeiden eigenlijk, althans verschillende mensen, het maakt niet uit hoe je leeft. Als je de Heere mag kennen, dan is het goed. Nee, zegt Jacobus, waar zijn de vruchten? Toon mij uw geloof uit uw werken. Zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders. Jacobus die legt heel sterk het accent op, wat is er nu van te zien in de praktijk? Is het te zien aan hoe je met anderen omgaat? Je leest dan ook in vers 27, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En dan lezen we in dit gedeelte in vers 23 en 24 over een spiegel. Iemand die een slechte hoorder van het woord is en geen dader, die vergelijkt Jacobus met een man die even vluchtig in de spiegel kijkt, zijn gezicht ziet, weggaat en gelijk vergeten is hoe hij eruit zag. Sommige mensen staan tijden voor de spiegel. Gods woord is ook een spiegel. De wet, we zeiden het al, om daarin te zien onze smetten en onze zonden. En het evangelie om daarin te zien de genade van God in de Heer Jezus Christus. En ik citeer dan onze kanttekeningen. Als we naar het woord luisteren, vrienden, met heel ons hart, dan zien we onszelf in die spiegel, in onze zonde, in onze schuld. En ik weet, en we zullen daar zo nog wat meer over zeggen, daarbij is nodig het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Het woord wijst ons eerlijk aan waar het fout zit in ons leven. En roept ons op tot bekering. En dat is niet altijd aangenaam. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je een pukkel op je gezicht had. Of je was gevallen en een bepaald iets op je voorhoofd. En ja, dan sta je voor de spiegel, maar je wilt het eigenlijk niet zien. Want het is niet weg te poetsen. Heel vervelend. En je moet nog naar school toe of naar je werk. Je wil jezelf eigenlijk niet zien. Als er zoiets is. Nou, als ons vanuit de Bijbel gewezen wordt op bepaalde zonden, dan wil je dat eigenlijk liever ook niet horen. Maar het is wel nodig. Gods woord een spiegel, niet alleen voor de buitenkant. Hoe leven we nu? Is dat overeenkomstig Gods woord? En we zeiden het al, dan is de Jacobusbrief heel praktisch, maar ook een spiegel voor de binnenkant. Hoe is het nu van binnen? Heb je werkelijk een hart dat voor de Heere leeft en voor Hem klopt? Velen die gaan eraan voorbij. Ze zijn eigenlijk net zoals die man. Ze kijken even in de spiegel en weten daarna niet meer wat ze gezien hebben, wat ze gelezen hebben. Ze willen niet ontdekt worden aan zichzelf. Ze houden liever anderen een spiegel voor. Je moet eens in de spiegel kijken hoe je eruit ziet. Ze vergeten er zelf in te kijken. Wie het woord niet met zachtmoedigheid, en dan gebruik ik het woord wat Jacobus ook gebruikt in vers 21, wie het woord niet met zachtmoedigheid ontvangt, kan geen dader van het woord zijn. Die leeft even vluchtig als die man die in de spiegel kijkt. Even in de spiegel kijken. Even controleren hoe je eruit ziet. Maar je bent daarna gelijk vergeten wat je zag. Er verandert niets. Wanneer je maar even in zo'n spiegel kijkt. Als je opstaat, je hebt haast, je moet weg. Even in die spiegel kijken. Dan vergeet je wat je zag. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel dit. Wanneer we Gods woord terloops gebruiken. Zo in het voorbijgaan. Zoals je even, oh ja, een spiegel, even kijken. Wanneer we het woord van God terloops gebruiken, dan zien we onszelf niet echt. Laat staan wat er aan schort. Het komt dan niet tot zelfkennis. De apostel die geeft hier aan hoe we de Bijbel moeten lezen. We moeten onszelf leren zien in de spiegel van de schrift. En dan niet vluchtig, maar nauwkeurig. Dat betekent, en dat is zeg maar een van de belangrijke punten bij het persoonlijk Bijbellezen, dat we tijd moeten nemen. Tijd moeten vrijmaken om de Bijbel te lezen. Aan het begin werd zo even gepeld hoe vaak er uit de Bijbel gelezen werd. En verschillende vingers gingen naar boven, ook bij meerdere malen. Maar neem je er dan ook tijd voor? Stille tijd. Zonder je jezelf af. Als het gaat over het bidden, dan zegt de Heer Jezus, ga in uw binnenkamer. Persoonlijk Bijbel lezen. Dat vereist rust, stilte, concentratie. Daar moet tijd voor genomen worden. En als we eerlijk zijn, en laat ik maar bij mezelf beginnen. Als predikant ben je soms heel druk. Dan moet ik wel eens zeggen, ik neem daar te weinig tijd voor. Ook voor het persoonlijke Bijbellezen. Natuurlijk, als je de prediking aan het voorbereiden bent, ja, dan ben je er natuurlijk volop mee bezig. Maar nu echt voor jezelf. Nog even dit. En nog even dat. Vaste tijden. Stille tijd om Gods woord te onderzoeken. Is ontzaglijk belangrijk. In Psalm 119, vers 105, staat een hele mooie tekst. Je kent hem wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb het wel eens zo gezegd. Wanneer doe je in deze donkere dagen het licht aan? Wel als je opstaat, dat is een van de eerste dingen, het licht aan. En wat doe je het laatst? Ja, dan doe je het licht uit als je gaat slapen. Nou, Gods woord wil een lamp voor de voet en een licht op je pad zijn. Om daar ook mee te beginnen. Zoals dat licht 's morgens wordt aangedaan. Om je aan te kleden, te wassen. En zo mag dat woord ook open gaan aan het begin van de dag al. En ook aan het einde van de dag. Als het licht wordt uitgedaan. Dat je dan als het ware, dat je een stukje gelezen hebt, de Bijbel dicht doet. Die tekst uit Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Wil ook aangeven dat we dat woord dagelijks nodig hebben. Dat woord, dat is geen schijnwerper. Nee, je moet denken, als hier over een lamp en een licht gesproken wordt, dan is dat maar een heel klein lampje. Een olielampje. En dat gaf eigenlijk genoeg licht om de volgende stap te maken. Moest je door het donker, dan had je dat lampje bij iedere stap nodig. Voel je, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat woord, dat moet mee. Dat moet iedere keer open. Dat je zo licht mag ontvangen om ook verder te kunnen gaan. Bij moeilijke beslissingen in je leven. Bij noden en zorg. En ik hoop van harte dat zo dat woord voor jou mag zijn. Een lamp voor de voet. En een licht op je pad. Om daar veel uit te leren. En misschien heb je wel eens gehoord hoe drukker Luther het had. En laat ik hem nog maar even noemen. Hoe drukker dat hij het had. Hoe meer tijd hij nam om Gods woord te lezen en te overdenken. En ook om te bidden. In onze dagindeling moeten we aan die stille tijd voorrang geven. Want laten we eerlijk zijn, voor de dingen die jij belangrijk vindt in je leven, daar neem je ook tijd voor. Als je verkering hebt, elkaar te ontmoeten, dan neem je tijd voor. Wel nu, het onderzoeken van Gods woord, dat is toch ten diepste het allerbelangrijkste, omdat dat een middel is waardoor de Heer dat geloof wil werken en wil versterken. Onze spiegels, kijk eens wat vaker in de spiegel, kunnen we niet vergelijken met de spiegel die Jacobus hier noemt. Ik heb er wat op nagezocht en waarschijnlijk waren het stukjes glas waarin men dan keek, of bepaald metaal. En zo probeerde men dan zichzelf te zien. Wij hebben prachtige spiegels die betrouwbaar zijn. Als je daarin kijkt, dan weet je, zo ben ik. Als je wel eens in een speeltuin geweest bent, dan heb je ook bepaalde spiegels met allerlei vormen, lachspiegels. En als je daarin kijkt, dan, ja, dan zie je hoe je niet bent. Je hebt bijvoorbeeld hele lange benen of een heel groot hoofd. Je kent dat wel. Maar als hier de Bijbel vergeleken wordt met een spiegel, dan is dat een spiegel die betrouwbaar is. Die eerlijk weergeeft wie wij zijn en wat de Heere van ons vraagt. En dat is natuurlijk een heel mooi beeld. En daarmee wil ik ook aangeven wat ook zo ontzaglijk belangrijk is voor het persoonlijke Bijbellezen, dat je de Bijbel als betrouwbaar acht, van het begin tot het eind. Dat is niet vanzelfsprekend. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, de Bijbel is niet meer van het begin tot het eind betrouwbaar. De schrift heeft voor die mensen eigenlijk geen gezag meer. En gezag, dat betekent dat iemand anders iets over je te zeggen heeft. En dat wil men niet, dat wil niemand van nature. Maar steeds meer mensen zeggen, ach, die Bijbel, dat is een, ja, dat is een boek van mens. En wij maken zelf wel uit wat goed en kwaad is. En ten diepste is dat al zo sinds de zondeval, toen we de duivel volgden in plaats van te gehoorzamen aan God. De kritiek op de Bijbel, die we allerwegen horen, en jullie zullen daar ook wel van weten, heeft alles te maken met de voortgaande secularisatie. De mens en de samenleving worden steeds mondiger. En als God steeds minder een rol speelt in het denken van de mens, dan komt de inhoud van zijn woord steeds meer als verouderd en achterhaald over. En wat in onze tijd ook de Bijbel als gezaghebbend boek voor alle mensen van zijn kracht berooft, dat is de tolerantie. Ons land is steeds meer multicultureel en multireligieus geworden, zodat alleen met tolerantie het vredig samenleven gehandhaafd kan blijven. Iedereen in onze samenleving die mag denken wat hij of zij wil. Iedereen mag zijn eigen geloof hebben. En richtlijnen voor het al of niet waar zijn van een levensovertuiging mogen niet genoemd worden. Je mag best in de Bijbel lezen, maar wees toch voorzichtig om te zeggen dat jij de waarheid hebt. Want ook de moslims die hebben de waarheid. Zo wordt dan gezegd. Alles wordt relatief. Maar als nu de Bijbel alleen gezien wordt als een document van een bepaalde godsdienst, dan rijst de vraag, waarom zou alleen de Bijbel gelijk hebben en de Koran van de moslims niet? Misschien wel een vraag die ook wel eens bij jou bovenkomt. De woorden van de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven, leggen vele mensen naast zich neer. Gisteren vroeg nog iemand, ja, hoe zit dat dan met die moslims? Kunnen die dan behouden worden met hun geloof? En toen hebben we gezegd, de woorden uit Handelingen 4, dat er één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten en kunnen zalig worden. Zowel Jood als heiden. Petrus die heeft het in zijn tweede brief over het profetische woord, dat zeer vast is. En dat gij wel doet daarop acht te slaan als op een licht schijnende in een duistere plaats. Wat is het belangrijk om Gods woord betrouwbaar te achten. Net zoals je een spiegel betrouwbaar acht. Zo zie ik eruit. Dat ben ik. En dat, wanneer we Gods woord als een spiegel zien, dat vraagt de Heere van mij. Een ander belangrijk punt, als het gaat om ons persoonlijk Bijbellezen, we hebben genoemd tijd nemen, Gods woord betrouwbaar achten, dat is eerbied hebben voor dat woord, eerbied betrachten. We zeiden net al, voor heel veel mensen is de Bijbel een gewoon menselijk boek geworden. Vroeger viel Gods woord samen met de Bijbel, maar steeds meer mensen die zeggen, ja, Gods woord is de Bijbel niet. Nee, Gods woord staat in de Bijbel. Bepaalde delen zijn Gods woord en andere delen zijn weer woorden van mens. Wat eeuwenlang aanvaard werd als de Heilige Schrift, wordt steeds meer gezien als een verzameling geschriften van godsdienstige mensen uit een vroegere tijd. De Bijbel is dus in de visie van heel veel mensen niet meer het onfeilbare, het gezaghebbende woord van God. Een boek van mensen waarin ze het hebben over hun ervaringen met God. En Mozes die doet dat, zo wordt dan gezegd, op een andere manier dan de evangelist Matthäus. En daarom, zo las ik een keer bij iemand, daarom kunnen we het de schrijver ook niet kwalijk nemen dat hij nog gelooft dat God de aarde in 6 dagen geschapen heeft. En dat er geschreven is dat de Heere Jezus op de 3e dag is opgestaan. Het heeft te maken met de betrouwbaarheid van Gods woord. Maar ik noem ook de eerbied voor Gods woord. De Bijbel is Gods woord. En als de Heere spreekt, dan past daar eerbied bij. Dan moet je de radio of je cd uitzetten. Dan moet je, ja, de dingen waar je mee bezig bent even stopzetten. Want de Heere spreekt. De Bijbel is Gods woord. En ik denk wel eens, staan we daar wel voldoende bij stil? Dat het niet Jacobus is, hij heeft wel deze woorden opgeschreven. Maar dat het de Heere is die door middel van Jacobus tot ons spreekt. Het is het woord van God. Boeken bij de Bijbel, uitleg, Bijbelstudieboekjes zijn heel belangrijk. Bij het persoonlijke Bijbellezen. Maar de Bijbel moet bovenaan staan. En de Bijbel moet ook telkens open. Gods woord. Eerbied. Ook waar je de Bijbel neerlegt. Ik heb vroeger 1 jaar of 12 in het basisonderwijs gewerkt in Staphorst. En toen zei ik altijd tegen die kinderen, en misschien dat jullie het ook wel hebben meegekregen, zei: jongens, de Bijbel die moet altijd bovenop liggen. Niet onder een stapel boeken, nee, bovenop. Bovenop je nachtkastje, bovenop de tafel, want het is het woord van God. Laatst vertelde iemand me over de Koran, dat is het heilige boek van de moslims, dat die moslims de Koran niet lager mogen houden dan hun middel. Nou, zo denken wij niet, hè, maar ik denk eerbied voor Gods woord is heel belangrijk. Als de Heere spreekt, dan moeten we in alle stilte luisteren. Wat verder bij het lezen van de Bijbel onmisbaar is, ik heb er al iets over gezegd. En dan moeten we maar weer even denken aan die spiegel. Wanneer kun je jezelf zien in zo'n spiegel? Als er licht is. Stel dat je in een donkere hal staat. Dan kun je voor een prachtige spiegel staan, maar je ziet helemaal niets. Daar is licht bij nodig. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar ik wil hiermee zeggen, wat hebben we allen nodig? Het licht van de Heilige Geest. Om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Bid je daarom. Ik zei het al even in het begin. Als jongeren wel eens klagen, dominee, wat is de Bijbel toch moeilijk? Begrijp er zo weinig van. En bepaalde gedeeltes sla ik maar over. Ik heb daar straks nog een stelling of een vraag over. Van, lees je nu de Bijbel van het begin tot het eind of sla je ook wel eens dingen over? Ik vind het zo moeilijk. En dan vraag ik altijd, ja maar, heb je handen gevouwen gevraagd of dat de Heere het je duidelijk wil maken door zijn Heilige Geest. juist als het zo moeilijk is. Heere, open uw woord voor mijn hart en open mijn hart voor uw woord. Je kent die uitdrukking wel. Belangrijk om voor je gaat lezen te vragen om ontdekkend licht. Of je het mag verstaan. We hebben een uitlegger nodig. En ten diepste is dat de Heilige Geest. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat hoop ik, dat je een gedeelte las. En je las het later weer opnieuw en toen pas bij de tweede keer of misschien wel bij de tiende keer, toen viel het ineens open. Toen ging je begrijpen wat dat nu betekende voor jezelf. Net zoals Luther, ik noem hem maar weer even. Op een zeker moment, toen las hij Romeinen 1. En hij had het al zo vaak gelezen. Hij gaf er zelfs colleges over aan studenten. Maar toen werd als het ware, zoals hij het zelf schrijft, de poort naar het paradijs geopend. En toen zag hij dat de rechtvaardige alleen door het geloof leeft. Zal leven. Het kan zijn, misschien komt er wel iets bij je boven dat je zegt van ja, toen begreep ik het. We hebben een uitlegger nodig. De Heilige Geest in de eerste plaats, die ook mensen wil gebruiken. Dat kunnen leidinggevenden zijn van de jeugdvereniging, docenten op school, maar ook ambtsdragers, predikanten, ouderlingen, diaken, je ouders, die je, als je die nog mag hebben, die je ook hierin kunnen helpen. Denk maar aan die moorman uit Handelingen 8, die was ook aan het lezen. De boekrol van Jesaja, maar hij begreep er niets van. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan wordt door de Heilige Geest Filippus gestuurd. Voeg u bij deze wagen. En dan gaat Filippus het uitleggen. Ook de ogen van de Emmausgangers. En we zouden kunnen zeggen, ja, dat waren toch wel volgelingen van de Heere Jezus. Ook die hadden geopende ogen nodig. Als de Heere Jezus zich bij hen voegt, en dan kunnen we ook lezen, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. We mogen dankbaar zijn dat we in een tijd leven waarin er vele hulpmiddelen zijn om persoonlijk uit je Bijbel te lezen en het te begrijpen. Ik denk vooral aan de verschillende dagboeken die er zijn. Ik hoop dat jullie ook een dagboek gebruiken. Ik had laatst een paar jongeren en die hadden eigenlijk nog nooit van een dagboek gehoord. Die dachten dat dat iets was om persoonlijk aantekeningen te maken, zoals je ja, een bepaald persoonlijk dagboek hebt. Nee, het is een stuk uitleg. Bijbelstudieboekjes. We zijn dankbaar dat er in onze tijd zoveel goed materiaal is. Maak daar gebruik van. Ook wat de jeugdbonden uitgeven. Het is allemaal bedoeld om de schrift des te beter te verstaan. En ik denk ook aan, zeg maar, de beste Bijbelverklaring, onze kanttekeningen. Om die ook te raadplegen. Gisteravond op de beleidingscatechisatie gaf een jongen een antwoord. En ik zeg, wat is dat een prachtig antwoord. Hoe kom je daaraan? Hij zegt, dat heb ik uit de kanttekeningen. Ik was daar blij om. De kanttekeningen waren nagekeken. Van, hoe staat het daar? Hoe wordt het uitgelegd? Misschien weten jullie wel dat een belangrijke Bijbelstudiemethode, die is van lezen, interpreteren en toepassen. Gedeelte lezen. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Wat zegt de Heere in dat gedeelte? En wat betekent dat nu voor mij? Wat kan ik daarmee doen? Vrienden, persoonlijk Bijbellezen is van zulk groot belang. En wat is het ook belangrijk dat je daar al jong mee begint. Dat je jong leert Gods woord te lezen, biddend. We haalden net al die bekende woorden aan van Petrus. Dus die schrijft, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat betrouwbaar is. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. En de Heere Jezus die zegt zelf. En Johannes 5 onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En hij bedoelt daarmee te zeggen, het lezen van de Bijbel, dat dient plaats te vinden op de wijze van onderzoek. Om elk deel van het woord van alle kanten belicht te krijgen. En te mogen zien wat er werkelijk staat, wat wil de Heer in dat gedeelte tot mij zeggen. En dan het grote doel, hij zei nog, denkt van, ja, maar waarom is dat nu nodig? Het grote doel van bijbellezen, bijbelonderzoek, dat staat heel mooi verwoord in 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. En dan staat er aan het slot van vers 15, dat de schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. God heeft zijn woord gegeven als een middel om behouden te worden, om zalig te kunnen worden, om hem te leren kennen, niet alleen onszelf te leren kennen, in onze zonde en schuld, maar om ook in die weg, die borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, te mogen vinden. En Gods woord, vrienden, dat is echt een goudmijn. Een goudmijn waarin we dagelijks moeten graven om die schat te vinden. Net zoals die man, die akker, die schat vond. Om die schat te vinden in de Heer Jezus Christus. En als je die gevonden hebt, dan wil je steeds meer uit dat woord leren. Want wie de Heere lief krijgt door geloof en bekering, die krijgt ook zijn woord lief. Dan kun je dat woord niet meer missen. Dan wordt dat woord, dat wordt dierbaar, kostbaar voor je. Net zoals de dichter van Psalm 119 het zegt. Ik kan alles missen, maar dat woord niet meer. Ik moet denken aan toen ik ooit een keer in het vuur van mijn preek met mijn handen op de Bijbel sloeg. Ik weet niet of dat jullie predikant dat ook wel eens doet, maar ik doe het niet meer. Want toen kwam ik terug in de consistorie. En toen zat daar een ouderling met tranen in zijn ogen. En toen zei die dominee, wilt u dat niet meer doen? Dat woord is me zo lief. En u sloeg erop. Ik had het niet bewust gedaan natuurlijk. Maar soms in het vuur van de preek kun je wel eens je heftig bewegen. En ik sla nu maar op de leuningen van de kansel. Maar niet meer op het woord. Dat ben ik nooit meer vergeten. En die man die meende het. Hij had dat woord zo lief gekregen. Omdat het woord van zijn meester was. Van zijn Heer. Jacobus die schrijft er in vers 25 bij waar hij ons hebben wil. Het is best een moeilijk gedeelte, maar hij schrijft dan die inziet in de volmaakte wet die ons enerzijds onze zonde laat zien en ons anderzijds leert hoe we hebben te leven. Wie zich vooroverbuigt, nauwlettend kijkt in de volmaakte wet der vrijheid. En dat kost inspanning. Het gaat om een nauwkeurige waarneming. In het woord en de wet. Als een spiegel krijgen we een eerlijk beeld van onszelf. Zoals ik ben. Maar Jacobus spreekt niet van de wet zonder meer. Maar van de wet der vrijheid. De volmaakte wet. En Paulus die zegt dan Dat is de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Door het geloof in de Zoon van God worden we bevrijd van de wet der zonde en des doods en in de vrijheid gesteld om God van harte naar zijn wet te dienen. Gebonden aan de Heere met liefdekoorden begeren we zijn geboden te doen uit dankbaarheid. Denk nog even terug aan de kern van de Jacobusbrief. Zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Daders des woords. Die weten dat ze geen enkel gebod van God kunnen houden. Dat ze schuldig staan aan al Gods geboden. Iedere keer weer opnieuw. Maar daders des woords. Die hebben ook dat wondere evangelie leren beleven. Dat Christus die wet heeft volbracht. En dat ze nu voor God gelden als mensen die in Christus de gehele wet hebben volbracht. Dat is nu het wonder van het geloof. En als je na ontvangen genade jezelf ziet in de spiegel van Gods wet, dan schrik je telkens weer, tenminste ik wel. En dan moet ik zeggen, wat heb ik er weer weinig van terechtgebracht. Mijn beste werk, die zijn met zonde bevlekt. Maar dan wordt het door genade toch waar. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Vrienden, hoe is het gesteld met ons persoonlijk Bijbellezen? Heb je door Gods genade dat woord lief gekregen? Ik moet denken aan die jonge vrouw. Ze kwam bij de kerkenraad en ze vertelde dat ze de Heere nodig en lief had gekregen, dat ze hem mocht kennen als die enige troost in leven en sterven. En dat ze de begeerte had om deel te nemen aan het heilige avondmaal. En toen zei die ouderling, of dat deel van de kerkenraad waar ze kwam, moet u goed luisteren. Als u dat zo zegt, dan mag u de komende dagen niet meer in uw Bijbel lezen. Een beetje een vreemde reactie. Niet meer in je Bijbel lezen. Zo werd ze naar huis gestuurd. Maar het was nog maar enkele uren later. Toen stond ze bij diezelfde ouderlingen weer aan de deur. En toen zei ze, ik kan het niet. Wat u zegt, dat kan ik niet. Ik wil luisteren naar de stem van mijn meester. En toen zeiden ze, we geloven dat het waar is. Het was als het ware een test. Kan ze werkelijk zonder en buiten dat woord. Het was haar dagelijks eten en drinken geworden. En ik hoop dat dat ook zo voor jullie mag zijn. Kijk eens wat vaker in de spiegel. Nee, niet vaker. Iedere dag, ieder moment, om ons door dat woord te laten leiden. Laten we samen gaan zingen van Psalm 119. Psalm 119. En daarvan vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren. 53 van Psalm 119.
Voordat we pauze gaan houden, lijkt me het handig om even op te tellen. En dan gaan we na de pauze in groepjes uiteen. Ik zal het bladen met vragen en stellingen dan uitdelen. En dan kun je zelf ook de vragen die je hebt even bespreken. Je mag zelf een voorzitter aanstellen in het groepje als dat nodig is. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dus we daar beginnen gewoon met één op te tellen. En dan zo de rij tot vijf. Oké, okay. U loopt wel langs, dominee, neem ik aan straks. Ja? Gaan we nu 10 minuten pauze houden, dus om 9 uur weer beginnen. En dan zullen we een half uur groepjes bespreking doen. En daarna een plenaire bespreking, maar dan roep ik wel weer eventjes. Ja, dus nu even pauze. Ik denk dat daar koffie en thee is, het fris. Als jullie weer in de formatie willen gaan zitten, dan kunnen we weer verder gaan met de plenaire bespreking. Formatie. Oké. Oh, daar is nog een groepje.
Zelf die je vraag zo terug horen.
Dit vraagt wel even. Ja, is goed. Beste vrienden, ik heb wel gemerkt dat er goed is nagedacht, goed gesproken over de vragen en de stellingen. En we gaan er even een paar uithalen. Wie noemt er een vraag, een stelling, waar die nogal uitvoerig over gesproken heeft en misschien niet goed eruit gekomen is als groep? Ja, vraag 1. Hoe vaak behoor je per dag uit de Bijbel te lezen, met welk doel en zijn vaste tijden hiervoor belangrijk? Nou, wat was jullie antwoord?
Nou, er was iemand in ons groepje. Die zei van 5 keer een voorbeeld. Bijvoorbeeld 3 keer bij het eten. En dan bij het opstaan. En bij het slapen. Maar je kan natuurlijk ook varen. Maar dat is een beetje niet. Bijvoorbeeld.
Ja. Iemand anders. In welke groep is dit nog meer besproken? Wat hadden jullie?
Maar ik denk niet dat het in de Bijbel staat hoe vaak het moet doen, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is.
Ja. Nou, kijk, de reden van deze vraag is natuurlijk sowieso dat je erover spreekt met elkaar en zelf erover nadenkt van hoe vaak doe ik dat en ja, zou dat misschien nog meer kunnen moeten?
Dat hebben we ook gesproken.
Ja. Ja, meer dan genoeg. Ja.
In ons groepje dachten we meer aan Daniel. Die 3 keer per dag voor de open ramen.
Ja.
Aan, ja.
Heel belangrijk is natuurlijk hoe doe je het. Hè? Ja, want je kunt 10 keer per dag lezen. Terwijl dat het meer, net zoals die man, even in de spiegel kijken is en verder niet. Een ander gevaar is natuurlijk, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, als de Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Ik heb dat net even aangehaald. Wordt daar één stukje in gemist. De Heer Jezus die zegt, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Wat deden de fariseeërs en de schriftgeleerden? Ja, die waren zo druk met dat bestuderen van de Bijbel en die dachten dat ze daardoor zalig zouden worden. En dan zegt de Heer Jezus, die zijn het die van mij getuigen. Om mij gaat het. Dat u mij kent, lief heeft, dient en vreest. Had je hier nog meer over te vragen? Want we hebben niet zoveel tijd, dus dan... Een andere vraag, of stelling. Of een vraag die naar aanleiding van een stelling of een vraag naar boven kwam. Nee, je zeurt niet.
Je hangt over de erkende Bijbels.
Ja.
En er staat er in de Openbaring dat er niks onbevangen gedaan mag worden.
Dat klopt.
En hoe zit het dan met vereenvoudigde versie van de Bijbel?
Nou, de naam kinderbijbel vind ik eigenlijk niet goed. Ik heb hem hier wel gebruikt. Maar de gewone Bijbel is ook een kinderbijbel. God die heeft die Bijbel laten samenstellen, geïnspireerd en vul allemaal maar in. Voor kinderen, jongeren en ouderen. Ik heb eens een keer gepreekt over Efeze, wat is het, 6. Dat stukje over gij kinderen eert uw vader en uw moeder. Dat staat het er zo. En dan ook verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dus het was ook gericht op de ouders. Maar toen heb ik gezegd, horen jullie het kinderen? De Bijbel is ook voor jullie geschreven. En wie Spreuken leest, die merkt dat ook heel sterk. Het is wel genoemd de jeugdbijbel in de Bijbel, het Spreukenboek. Dus een kinderbijbel vind ik eigenlijk geen goede benaming. Vreugdenil heeft zijn bekende kinderbijbel de Bijbelse geschiedenis genoemd. En de nieuwste kinderbijbel van Snoek, die heet Uw Koninkrijk Komen. En die van Dam voor wat jongere kinderen, die heet Bijbelse Vertellingen. Dus kinderbijbel, dat vinden we altijd een beetje een woord waarvan we moeten zeggen, klopt dat wel? Die boeken die dus zijn geschreven voor kinderen, die Bijbelse vertellingen, ja, die geven een stuk uitleg. Dus dat mag nooit ter vervanging zijn van. Het is meer een aanvulling. Die achterste groep die heeft daar net nog uitgebreid over gesproken. Naar aanleiding van stelling 8, of de vierde stelling. Het veelvuldig gebruik van kinderbijbels in de gezinnen verhindert jongeren om zelf te leren lezen in de Bijbel. Als ik naar ons eigen gezin kijk, leeftijden van 3 tot 20, als het gaat om de kinderen. Dan lezen wij altijd 's middags uit een kinderbijbel. Momenteel die van Snoek, Uw Koninkrijk Komen. 'S morgens lezen we uit de gewone bijbel. Gewoon volgorde begonnen bij Genesis. Inmiddels alweer een paar keer overnieuw begonnen. En 's avonds hebben we ook de gewone bijbel met behulp van een dagboekje. Dan is iedereen weer thuis. Op een zeker moment is het gewoon heel moeilijk, want die moet zo laat weg en die zo laat. Maar we doen dat bewust om ook die kleine kinderen te leren omgaan met Gods woord. Ook al is het nog moeilijk, begrijpen ze niet alles. Ik vind dat echt van belang, want je ziet steeds meer dat, dat ook sommige ouders, als de kinderen al uit het huis zijn, toch nog die kinderbijbel lezen. Ze zeggen, ja, dat vind ik zo begrijpelijk en zo fijn.
Dan hadden we nog iets. Plaatjes in de kinderbijbel. Krijgen ze daar niet een duidelijke stereotype van?
Dat kan natuurlijk. We weten nooit helemaal zeker of dat het inderdaad zo heeft plaatsgevonden, of dat de discipelen er zo hebben uitgezien. Maar ik vind wel dat ze best wel waarheidsgetrouw zijn. En voor kinderen heb je gewoon illustratiemateriaal nodig. Neem nu een bepaalde kinderbijbel.
Ja. Dat is ook niet van belang, die stereotype.
Ja.
Het gaat meer om de woorden dan om de plaatjes in de
Ja, het is maar een aanvulling, hè, zo moet je het zien. De Ark van Noach, ik bedoel, als daarover gepreekt wordt, ja, iedereen kent die platen toch wel uit de kinderbijbel. En ik zeg wel eens in de preek van, jongens, kijk straks even in de kinderbijbel bij jullie. Kijk maar eens even naar die plaat. Ja, nee, ik zeg het dan anders natuurlijk. Ja, vraag drie. Sla je wel eens stukken over in de bijbel? Wie doet dat wel eens? Waarom doe je dat? Ja, ja. Ja, het is een bijzonder bijbelboek, dat klopt wel, maar... Hooglied. Ja. De betekenis is natuurlijk wel, hè, dat het heen wijst op, ja, Christus en zijn kerk. De bruidegom en zijn bruidskerk, zijn bruidsgemeente. En ik kan me wel voorstellen dat dat moeilijk is, maar daarvoor zijn juist, ja, bepaalde bijbelverklaringen om het dan ook aan de hand van zo'n bijbeluitleg te lezen.
Al die namen die je vaak in de hoofdstukken ziet.
Ja, slaan jullie die over, al die namen? Ja, dat doe je? Dan zullen we de domen eens even naar je toe sturen. Nou, ja, dat weet ik. Nou, het is inderdaad best moeilijk. Nee, ja, ik heb ooit eens over zo'n geslachtsregister gepreekt, maar dan gaat het over Matthäus 1 en dat is natuurlijk anders, want dan kun je heel mooi aangeven, ja, het geslachtsregister waaruit de Heer Jezus geboren is. Maar kom je bij die namenlijsten van al degenen die teruggekeerd zijn vanuit de ballingschap, dan denk ik ook wel eens, ja, wat zou daar nu precies de betekenis van zijn? In ieder geval dit, dat de Heer ook laat zien, dat hij ook zorgt voor dat deel, dat ze weer terug mogen keren naar Jeruzalem en dat het er zoveel zijn. En als je dat dan goed doorleest, dan zitten daar best wel lessen in. Maar dan praat je over het Nieuwe Testament. Ja. Ja. En want daar wijst natuurlijk alles heen. Hè. En dat moeten we bij het Bijbellezen altijd beseffen. Ik heb vorig jaar op een jongerenconferentie van het LCJ en de HJO gezegd. Dat ging over de psalmen. En dat was toen de introductielezing. Als het gaat om de psalmen... En dan moet je ook telkens afvragen van, ja, welk gedeelte gaat hier over Christus, over de Heere Jezus? Want hij zegt het zelf, en dat is niet alleen de psalmen, maar ook allerlei andere gedeeltes. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dus wat zegt het mij, maar wat zegt het ook over hem? Je kent dat verhaal wel van die predikant, of die kandidaat die een proefpreek moest houden. En toen had hij een wat onbekend bijbelgedeelte. En ik geloof dat het Spurgeon was, die zat erbij. En die zei toen na afloop van, ja, maar je hebt helemaal niet over Christus gesproken. En toen zei die kandidaat, ja, maar dat staat helemaal niet in deze tekst. En toen gaf hij dit antwoord van, neem nu even Londen. Vanuit iedere kleine plaats in Engeland is er wel een weg naar Londen toe. Al moet je soms over een hek klimmen of een straatje in waar je niet in mag. En we moeten toch telkens, ja, proberen om daar terecht te komen.
En dat is ook het evangelie.
Dat is ook het evangelie natuurlijk.
Ja,
ja. Nog een slotvraag.
Heel kort.
Niemand? Nou, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Als je zo die groepjes langs gaat, dan denk je van, hey, ja, dat is mooi. En ik hoop dat jullie ook in de groepjes veel van elkaar geleerd hebben. Bedankt.
Ja. U mag even blijven staan, want ik wil u ook bedanken. Hartelijk bedankt,
ja,
voor
graag
uw komst. Als het goed is... ik zie al iemand lopen voor het bosje bloemen, maar u krijgt van mij de bon. Een boekenbon. Weet u waarschijnlijk wel raar.
Ja.
Hartelijk dank. Heb ik nog even wat mededelingen? Zou jullie dan zo met ons willen eindigen?
Ja.
Het volgende JC-contact, dat is 28 november in Kerkwerven. Mevrouw Bezemer, die heel veel afweet van de islam en ook ten opzichte van de Bijbel, die gaat daar met ons praten over de islam in het licht van de Bijbel. Dus ik hoop dat we met veel mensen daar kunnen zijn. En uiteraard is aanstaande 31 oktober de LCA-dag, plus 16. Dus heb iedereen zich al ingeschreven? Dat moet, ja? Mooi. Nou, er is zometeen nog wat mogelijkheid om te drinken en te eten. En dan wens ik jullie alvast wel thuis en dan gaat de dominee met ons eindigen en misschien kunnen we nog een psalm zingen. En ik zie hier iemand die komt met een bos bloemen voor u of uw vrouw.
Mijn vrouw.
Ja, dankjewel. En?
Erg leuk zeg. Nou, ik had nooit gedacht dat ik van jou nog eens een bos bloemen zou willen.
Ja. Laten we zingen van Psalm 56. Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde vers van Psalm 56. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we het zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En u weet hoe we dat gezongen hebben. Of het was met mond en hart. Omdat dat woord voor ons het voor het zeggen heeft gekregen. Ja, omdat
Gij zelf spreekt door middel van uw woord in ons leven. En we uw stem mogen opmerken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is genade. Heere, wilt u dat werken in ons aller hart en leven. U weet hoe we persoonlijk met uw woord omgaan. Hoe het is met ons persoonlijk Bijbel lezen. En misschien dat we vanavond wel gedacht hebben. Daar schiet ik zo in tekort. Ik ben zo druk met allerlei andere dingen. Wilt u dan geven dat deze avond voor ons een keerpunt mag zijn? Dat we tijd nemen om uw woord te onderzoeken. Dat daar eerbied is. Ja, dat daar de werking van uw Heilige Geest mag zijn. En dat we zoveel mogen leren. We staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. Verschillende samenkomsten zullen er zijn. Heere, wilt u schenken wat daarbij nodig is. Als telkens dat woord open gaat. Dat we in die spiegel mogen zien. En niet alleen leren zien wie we zelf zijn. Maar bovenal ook mogen leren zien wie gij zijt. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Een volkomen zaligmaker. Voor volkomen zondaren. Ga met een ieder van ons. Als we deze plaats gaan verlaten. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. Ook als sommigen nog een verre reis moeten maken. Wilt u ook gedenken de nieuwe voorzitter. Heere, schenk hem ook iedere keer weer opnieuw. De kracht, de lust, de wijsheid, de liefde. Om zo met onze jongeren rondom uw woord bijeen te zijn. Gedenk ons ook op de dag van morgen. Als uw woord mag klinken. Gedenk al uw dienstknechten. Die gij roept. Wil schenken de leiding van uw Heilige Geest. Opdat het ook morgen een rijk gezegende zondag mag worden. Wilt u al het verkeerde, al het zondige wat er was. In spreken en luisteren genadig vergeven. Begeef ons niet. En verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis en wel trusten.